Ik wil met jullie het woord delen vandaag. Mijn naam is Marcel Oosterkamp uit Veenendaal. Ik ben hier helaas vandaag alleen gekomen. Over een paar maanden zal ik samen met mijn vrouw komen. We gaan over een paar maanden trouwen. Daar zie je ontzettend naar uit. Daar zie ik heel erg naar uit. Zij ook, geloof ik. Ze woont trouwens in Roemenië. Daar komt ze vandaan. We gaan daar trouwen. We gaan hier wonen. Ik zie ontzettend naar uit. Maar wat is het goed om bij u te zijn vanochtend. Op deze prachtige paasochtend. We vieren niet alleen dat Jezus hing aan het kruis. Ik heb gehoord dat jullie de afgelopen 7 weken of 6 weken de thema's van het boekje van Wilke van der Kamp hebben behandeld. Hè? Over vergeving, verlossing, reiniging, genezing, bevrijding en verzoening. En vandaag vieren we een heel nieuw leven. Want het is niet alleen zo dat Jezus hing aan een kruis, maar het kruis is leeg en sterker nog, het graf is leeg. Empty cross of empty grave. He is risen, hij is opgestaan voor jou, voor u en voor mij. Halleluja. Gelooft u dat? Ik snap eigenlijk nooit waarom in katholieke kerken, er zit vast een reden achter. Dat bedenk ik mij zo opeens toen ik hiernaar keek en naar het kruis daar. In protestantse kerken, evangelische kerken zien we altijd het kruis zonder dat Jezus daar hangt, hè? In katholieke kerken, dan hangt Jezus nog steeds aan het kruis. Maar ik heb nieuws voor u vandaag. Want Jezus die hangt niet meer aan het kruis. Hij is er vanaf gehaald. Hij is in het graf gelegd. En hij zelf, door de kracht van de Heilige Geest, is opgestaan op de 3e dag. Hij was dood zoals iemand maar dood kan zijn. En hij is levend zoals iemand maar levend kan zijn. Hij is opgestaan. Hij is opgestaan. He is risen. Dit schilderij, ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar deze hing in mijn vorige appartementje. En ik zal hem binnenkort ophangen in ons nieuwe huisje. We hebben een huisje, een sociaal huurhuisje kunnen krijgen in Veenendaal. Wat een zegen is dat in deze tijd. Daar gaan we wonen na juli. En dit schilderij kreeg ik een keer van Johan. En Johan komt uit Amsterdam. En hij was een beetje aan het rondzwerven. Hij was verslaafd aan alcohol, aan drugs, aan weet ik het wat allemaal. En ik was betrokken bij een kerkplanting in Emmeloord. Daar kom ik oorspronkelijk vandaan, uit die buurt, uit die regio. En onze voorganger kwam met hem in gesprek, volgens mij op straat ergens. En hij nam me mee naar de kerk. Hij kwam tot geloof. Hij ontdekte dat niet alleen Jezus een mooi verhaal had, maar dat Jezus daadwerkelijk opgestaan was en voor zijn zonde. En we hebben hem geholpen, hij is van de alcohol afgegaan, van de verslavingen afgekomen. En toen ik jarig was, gaf hij mij dit prachtige schilderij wat hij zelf gemaakt had. Ik heb het niet zelf gemaakt, dat zou niet, dat lukt niet. Maar hij gaf dit aan mij en ik denk, wat is het mooi om dit vandaag mee te nemen. Een empty cross, een leeg kruis. Jezus is van het kruis afgegaan. Hij heeft de overwinning behaald, zoals we net gezongen hebben. Jezus heeft de overwinning behaald. Wie dan Jezus kan opstaan uit de dood? Hij was echt dood, mensen. Het was niet zo dat het leek alsof hij gestorven was. Het was niet zo dat hij bewusteloos was toen hij van het kruis afgehaald was. Hij was echt gestorven. En hij is echt opgestaan. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En hij is niet opgestaan gewoon omdat het leuk was of omdat mensen dat nodig had, maar omdat jij en omdat ik dat nodig hebben. Hij is opgestaan voor jou. Dus ik zet hem hier gewoon neer. We gaan het dus vandaag hebben over de opstanding. En ik heb de naam van deze boodschap genoemd. Hij is opgestaan. En vroeger groeide ik op in de protestantse kerk en had je altijd van die mooie 3-punten preken. Dus ik dacht, laten we die traditie vandaag voortzetten. Halleluja, oké. En ik heb 3 punten voor jullie vandaag. Hij is opgestaan en dat is essentieel. Hij is opgestaan. Ja, mijn 2e punt, waar staat hij? Haha. Ik heb hem hier. En dat is realiteit. Dus hij is opgestaan en dat is essentieel. Hij is opgestaan en dat is realiteit. En hij is opgestaan en dat is persoonlijk. Dus mijn 1e punt, hij is opgestaan en dat is essentieel. Ik was gisteren met 2 vrienden van mij. Ze wonen in Engeland. Ik ken ze al heel lang. Ik ken hem al heel lang. Zijn naam is Istvan. En hij heeft een vriendin. En zij wonen samen in Engeland. En hij is geen christen. Ik bid veel voor hem. Ik praat met hem over de Bijbel. Hij is wetenschapper. In de biologie doet hij een doctoraat. En ik had het met hem over, hoe zit dat dan op de universiteit? Zijn er dan nog christenen? Nou, hij zegt, ja, die zijn er wel, niet zo heel veel. Maar... Dus we hadden het daar zo over. Hij zegt, ja, het is Pasen, hè, morgen. Wat vind je daar nog van, Marcel? Ik zeg, man, dit is geweldig. Dit is waarvoor ik leef. Pasen heeft het verschil gemaakt in mijn leven. Hij zegt, maar wat is nou het belangrijkste feest voor jou? Is dat dan kerst of is dat dan Pinksteren? Ik zeg, mijn geloof valt of staat met het feit dat Jezus is opgestaan of niet. Het allerbelangrijkste feest wat wij vieren, de belangrijkste gebeurtenis, is misschien niet dat Jezus is geboren. Is misschien zelfs niet dat hij is gestorven. Maar het is zeker wel dat hij is opgestaan. Het is essentieel dat wij niet alleen geloven in Jezus die gekruisigd is. Het is essentieel voor jou en voor mij dat wij geloven dat Jezus is opgestaan uit het graf. Ik hoorde een stukje van Tim Keller. Tim Keller kennen jullie misschien wel, een predikant uit Amerika. En hij zei dit, stel je voor, je krijgt via een notaris krijg je een brief thuis gestuurd of die krijg je overhandigd. Je krijgt hem niet zomaar per e-mail of ergens in een Facebook berichtje. Nee, je krijgt een hele officiële brief van een notaris. En in die brief staat, beste meneer, beste mevrouw, uw oud-oom Piet is overleden. En hij laat u na 10 miljoen euro. Kom naar het notariskantoor om een handtekening te zetten. We willen uw bankrekeningnummer even ontvangen, zodat wij de 10 miljoen euro naar u kunnen overmaken. Nou, ik weet niet wat jouw reactie zou zijn als jij zo'n brief zou ontvangen. Maar mijn eerste reactie zou zijn, is dit echt? Is dit echt een brief van de notaris? Heb ik echt een oud-oom? Heb ik echt recht op die 10 miljoen euro? Maar oké, het is een officiële brief. Het is een brief met een stempel. Ik bel het kantoor op en zeg, ja, nee, dat klopt echt. Marcel, je hebt echt een oud-oom gehad en hij is echt overleden. Kom dan gewoon langs en we willen het voor je regelen. En hoe sceptisch je misschien ook bent, hoe erg je twijfelt aan de waarheid van die brief, of dat nou echt gebeurd is, de beloning is te groot om die brief zomaar te verscheuren en bij het oud papier te gooien en gewoon weer verder te leven. Ja toch? Hoe sceptisch je ook bent, hoe erg je misschien gelooft dat dit een oplichting is of een manier om geld van jou af te troggelen. En dat gebeurt de laatste tijd ook, hè. Ik weet niet of je wel een Hotmail of een Gmail account hebt. Nou, ik krijg wel eens van die berichten dat er weer iemand is overleden. Klik op deze link en dan krijg je geld, weet je wel. Maar stel je voor, hoe sceptisch je ook bent, die brief ziet er echt uit. Het is een echt notariskantoor. Die oud-oom heb je van je moeder gehoord, die leeft echt. Hoe sceptisch je ook bent, je gaat onderzoeken. Waarom? Omdat de beloning te groot is. En ik weet niet hoe je hier vandaag zit. Misschien kom je voor het eerst in een kerk. Misschien kom je al je leven lang in een kerk. Misschien ben je geloof kwijtgeraakt door de pijn van het leven. Of misschien ben je gewoon hartstikke sceptisch. En geloof je eigenlijk weinig van het kruis. Van de opstanding, van het leven van Jezus. Maar hoe sceptisch je ook bent, de beloning is te groot om het zomaar naast je neer te leggen. Dus ik hoop dat je vandaag open wilt staan voor wat God wil doen in jouw leven. Misschien geloof je niet eens dat Hij bestaat. Maar de belofte is dat er een eeuwigheid na dit leven komt. Er is een plek en die noemen we de hel, er is een plek die noemen we het leven. En wat wij geloven, wat deze gemeente gelooft, is dat Jezus de weg is tot God. Dat Jezus de weg is, de enige weg is tot het eeuwige leven. De beloning van het evangelie, de opstanding van Jezus is te groot om die zomaar naast je neer te leggen. Het maakt mij oprecht niet uit hoe sceptisch je bent vandaag. Het maakt me niet uit hoe sceptisch je vandaag deze kerk weer uitloopt. Maar de beloning is te groot om het zomaar naast je neer te leggen. Ga het onderzoeken. Paulus zegt dat het essentieel is dat Jezus is opgestaan uit het graf. Ik wil met jullie een stukje lezen uit 1 Korinthe 15. Ik wil straks ook met jullie het paasverhaal lezen uit Johannes 20. Maar ik wil eerst eigenlijk een stukje lezen van Paulus. Paulus die een bijzonder leven heeft gehad, die christenvervolger was. Die letterlijk christenen aan het achtervolgen was. Om ze terecht te stellen, te vermoorden, ze te martelen. En die een ontmoeting had met de levende God, met Jezus. Die zijn leven 100% omgooide. En ervoor koos om van een christenvervolger, om een christenvolger te worden. Een Christusvolger te worden. En hij legt uit aan de gemeente in Korinthe, in 1 Korinthe 15, waarom het essentieel is dat Jezus niet alleen gestorven is, niet alleen in het graf gelegd is, maar dat Jezus ook opgestaan is. En we lezen vanaf vers 12, 1 Korinthe 15, vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. Paulus spreekt hier tot de gemeente, omdat een deel van de gemeente niet geloofde dat Jezus daadwerkelijk opgestaan was. Misschien denk jij, omdat je christen bent, dat het heel normaal is dat Jezus op zou moeten staan. Maar in die tijd, voor de Joden, zij geloofden wel in hun opstanding. Maar zij geloofden dat de opstanding was aan het einde der tijden. En dat alle doden zouden opstaan. En het was voor hun volstrekt een verandering in hun denken dat de Messias niet aan het einde der tijden zou opstaan, maar ergens midden in de geschiedenis. Dus niet iedereen geloofde dat Jezus daadwerkelijk opgestaan was. Maar Paulus gaat dan verder in vers 14 en hij zegt, en als Christus niet is opgewekt, met andere woorden, als Christus niet is opgestaan, en dan noemt hij 6 redenen. 1. Dan is onze prediking zonder inhoud. Als Christus niet is opgestaan, dan is onze prediking zonder inhoud. Letterlijk, dan is dus het prediken van Jezus, het prediken van het evangelie is volstrekt zinloos. Het doet er niet toe. Wat ik hier dan aan het doen ben, is totale onzin. Wat jij aan het doen bent om over Jezus te vertellen bij jouw buren, bij jouw vrienden, bij jouw familie, is volstrekt onzin. Zinloos. Het doet er niet toe als Jezus niet is opgestaan. Als Jezus niet is opgestaan, wat heeft het dan nog voor zin om anderen over Jezus te vertellen? Oh ja, dan hebben we een mooi verhaal over een groot moreel voorbeeld. Maar hoe is Jezus dan anders dan bijvoorbeeld Moeder Teresa of Nelson Mandela of Anne Frank, die een prachtig dagboek schreef waar we veel uit kunnen leren. Of Mahatma Gandhi had ik opgeschreven. Hoe is Jezus dan nog anders dan dat soort personen? Als Jezus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En dan gaat Paulus verder in vers 14. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. 1. En dan 2. En zonder inhoud is ook uw geloof. Nogmaals, als Jezus niet is opgestaan, dan is ook jouw geloof volstrekt zinloos. Want Jezus zelf zei dat hij op zou staan op de derde dag. En als het niet gebeuren zou, dan zou hij een leugenaar zijn en dan zou hij volstrekt onbetrouwbaar zijn. Iedereen die zijn hoofd gevestigd zou hebben op Jezus, die zou teleurgesteld zijn. Jezus zei dat hij de waarheid was. Niet dat hij de waarheid sprak, maar dat hij de waarheid was. Als Jezus niet opgestaan zou zijn, zou hij een leugenaar zijn. En dan zou jouw geloof en mijn geloof volstrekt zinloos zijn. Zonder inhoud is jouw geloof als Jezus niet is opgestaan. En dan nummer 3, in vers 15. En dan blijken wij ook, je mag hem trouwens opzetten hoor, als je hem hebt. Oh, je hebt hem niet, oké. Okay. En dan blijken wij ook valse getuigen te zijn van God. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Letterlijk, als Jezus niet is opgestaan, ben jij een leugenaar. Want jij predikt, jij vertelt toch mensen dat Jezus is opgestaan. Als Jezus niet uit de dood is opgestaan en wij toch zeggen dat dat zo is, dan misbruiken wij de naam van God. Dan geven wij een compleet verkeerd beeld van wie God daadwerkelijk is. Sterker nog, dan overtreden wij de wet die ingesteld is, die God heeft ingesteld. En dan geven wij een vals getuigenis af van ons geloof. Dus 1. Als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. 2. ons geloof is zonder inhoud. En 3, wij zijn leugenaars. Wij zijn valse getuigen. 4, dat staat in vers 17. En als Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zinloos. En dan bent u nog in uw zonden, gemeente. Als het kruis niet leeg is. Als het graf niet leeg is. Als Jezus niet is opgestaan uit de dood. Is Jezus niet overwinnaar over zonde, over ziekte, over zorgen, over demonie. En dan hebben wij een gigantisch groot probleem. Dan zijn wij nog steeds schuldig voor de wet. En dan zullen wij nog steeds gestraft worden. De Bijbel zegt ons, God zegt ons, want het loon van de zonde is de dood. Omdat wij de wet van God hebben overtreden. Niemand uitgesloten verdienen wij de dood. Verdien jij de dood voor dat wat jij hebt gedaan. Misschien probeer jij een goed leven te leiden. En dat is iets heel nobels. Maar iedereen heeft gezondigd. Iedereen heeft de wet overtreden. En het is niet zo dat je goede daden tegen slechte daden kunt afwegen. Zo werkt het ook niet in de wet in Nederland. Als jij iemand doodschiet kun je niet zeggen, ja, ik heb 1.000 euro aan de kerk gegeven of 1.000.000 euro. Ik ben goed geweest voor mijn moeder. Ik ga elke dag naar de kerk. Zo werkt het niet in Nederland. Als je iemand hebt vermoord, zul je daarvoor moeten boeten. Het loon van de zonde is de dood. Maar het geschenk van God is het eeuwig leven in Jezus Christus. Maar als Jezus niet is gestorven, als hij niet is opgestaan, dan zijn wij nog steeds schuldig. En dan verdienen wij nog steeds de straf. Nummer 5, dat lezen we in vers 18. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Letterlijk betekent dat dat alle gelovigen in het verleden verloren zijn voor de eeuwigheid. En dat zij niet in de hemel terechtkomen. Nummer 6, dat is de laatste. Staat in 1 Korinthe 15, vers 19. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, dan zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Als Jezus niet is opgestaan, dan zijn jij en ik, als christenen, de meest belachelijke, debiele, zielige mensen van alle mensen die er op aarde leven. Als Jezus niet is opgestaan uit de dood, dan zijn zijn beloften voor een eeuwig leven totaal zinloos. Dan zouden wij compleet zonder hoop of zonder toekomst zijn. En andere mensen zouden ons zielig moeten vinden. Want christenen zouden in iemand geloven die niet eens zijn eigen belofte kan houden. Als Jezus niet is opgestaan uit de dood, dan zijn wij de meest belachelijke, debiele en zielige mensen van iedereen die hier op aarde leeft. Waarom? Het kruis is essentieel. Het kruis bepaalt alles. Het feit dat Jezus is opgestaan, zet mijn leven, en als het goed is jouw leven, 100% op zijn kop. Doordat Jezus is opgestaan uit de dood, heb ik mijn hele leven omgegooid. Mijn hele denken is veranderd. Mijn hele manier waarop ik keuzes maak. De hele manier waarop ik leef. De hele reden waarom ik leef. De hele manier waarop ik mijn dag indeel is veranderd omdat Jezus is opgestaan uit het graf. En als dat niet zo is, dan is het één grote leugen. En dan zouden mensen om mij heen die niet christen zijn, die zouden mij zielig moeten vinden. En wat wel eens een interessante is om over na te denken. Want heel veel niet-christenen geloven natuurlijk niet dat Jezus is opgestaan uit de dood. Maar vinden zij ons nog steeds debiel? Vinden ze jou debiel? Vinden ze jou zielig? Vinden ze jou gek? En wat zegt dat over ons geloof? Als mensen ons normaal vinden. Jij bent christen. Ach ja, jij gaat op zondag naar de kerk. Maakt het kruis, maakt de opstanding nog steeds het verschil in het dagelijks leven van jou en van mij. Jezus is opgestaan en dat is essentieel. En dan nummer 2, Jezus is opgestaan en dat is realiteit. In Handelingen 1 vers 3 daar staat, Jezus heeft zichzelf nadat hij geleden had ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. In de NBV staat, na zijn lijden en zijn dood heeft Jezus hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Denk daar eens over na. Wij zijn niet christenen omdat we zomaar op een mooie zondag besloten hebben. Nou, ik vind het wel gezellig die kerk. Daar ga ik naartoe. Ik word christen. Punt uit. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Maar ik ben niet christen geworden gewoon omdat me dat een leuk idee leek. Ik ben christen geworden omdat ik ervan overtuigd ben dat Jezus is wie hij zegt te zijn. Ik ben christen geworden. Ik heb mijn leven omgegooid omdat ik geloof dat Jezus is gestorven voor mijn zonde. Ik ben christen geworden omdat ik geloof dat er bewijzen zijn dat Jezus daadwerkelijk op de derde dag is opgestaan en dat hij leeft. Het christendom is de enige religie, de enige wereldreligie, waarin je daadwerkelijk terug kan gaan in de historie, 2000 jaar geleden, en kunt zien dat Jezus daadwerkelijk heeft geleefd, daadwerkelijk is gestorven en daadwerkelijk is opgestaan. Er zijn bewijzen, er zijn argumenten die aantonen dat het heel aannemelijk is dat wat de Bijbel zegt, dat dat waar is. En ik wil met jullie een aantal van die punten doornemen. En dat wil ik eigenlijk doen aan de hand van Johannes 20. Hoe kunnen wij op een paasochtend hier zitten zonder het paasverhaal te lezen? Ja, toch? Dus als je je Bijbel mee hebt, pak Johannes 20 erbij. En ik wil met jullie gewoon een stukje lezen vanaf vers 1 tot vers 18. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. En je weet, Jezus was gestorven, hij was in een graftombe gelegd. En er was een grote steen voor de ingang gerold. Want ze waren bang, de Romeinen waren bang dat de discipelen Jezus zouden stelen. En dat ze dan zouden zeggen, hij is opgestaan. Dus er was een grote steen voor het graf. En daarom stelde, in vers 2, snelde zij terug, ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had, dat was Johannes. En zei tegen hem, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen. En wij weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Maria dacht dat Jezus lichaam gestolen was. Petrus die was natuurlijk verschrikt en die ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen aan bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij voorover boog, zag hij de doeken liggen. Jezus was ingewikkeld in doeken nadat hij gestorven was. Maar toch ging hij er niet in. Hij ging het graf niet naar binnen. En toen kwam Simon Petrus dan. Die kwam en volgde hem. En die ging het graf wel binnen. En die zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd was geweest, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En zij zag twee engelen in witte kleding zitten. En aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? En zij zei dan tegen hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren. Ze draaide zich letterlijk om. En toen zag zij Jezus staan. Maar zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? En zij dacht dat het de tuinman was. En zij zei tegen hem, mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem daar weghalen. En dit is wat je nu leest in vers 16. Dit is zo prachtig. En Jezus zei tegen haar, Maria. Jezus zegt hier niet zoveel. Jezus zegt niet, hey, joehoe, hallo, ik ben niet de tuinman. Wie denk je wel dat ik ben? Ik ben Jezus, zie je dat niet? Met mijn verheerlijk lichaam. Nee, hij zegt alleen, Maria. En zij keerde zich om. En toen had ze het door en ze zegt tegen hem, Rabboni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Here gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Tot zover. Wat gebeurt hier nu eigenlijk? Want dit lijkt gewoon een getuigenverslag te zijn van de opstanding van Jezus. Maar er gebeurt hier veel meer. Toen Johannes bij het graf stond, lezen wij in vers 5 dat hij vooroverboog en hij zag de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Het woordje wat daar genoemd wordt voor zien is het Griekse woordje blepo. Geen idee, ik ben niet Grieks afgestudeerd of zo. Maar dat is het normale woordje voor zien. Hij zag de doeken liggen. Maar dan verwacht je dus ook in vers 6. Dan zegt, daar staat dit. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen. En zag de doeken liggen. Dat is precies dezelfde zin. Maar er staat niet het woordje zien. Het normale woordje blepo. Daar staat het woordje theoreo. Waar wij het woordje theorie vandaan hebben. Toen Petrus het graf naar binnen ging, zag hij niet gewoon met zijn ogen, maar hij ging intens observeren, op zoek naar een verklaring voor dat wat hij zag. En eigenlijk is dit ook wat rationeel denken is. Je kijkt naar bewijs en je onderzoekt. Je denkt misschien 2000 jaar geleden, die gasten dat waren simpele vissermannen, die namen alles voor zoete koek aan. Nee, Petrus die dacht ook, wat is hier gebeurd? Hij liep het graf in met de verwachting dat Jezus daar zou liggen. Maar Jezus was daar niet meer en hij zocht naar een verklaring, naar een theorie, theoreo, op zoek naar bewijs, wat is hier daadwerkelijk gebeurd? En hij beschrijft vervolgens dat hij daar de doeken zag liggen, waarin Jezus gewikkeld was, en de zweetdoek die om Jezus hoofd gebonden was. En je kunt eigenlijk een soort van inkijkje krijgen in het hoofd van Petrus. Hij begint eigenlijk te denken, zouden er grafrovers geweest zijn? Vraag 1 was die Petrus had, hoe hebben ze ooit in hemelsnaam, halleluja, de steen weggerold? Dat ding weegt een paar ton, daar heb je weet ik het hoeveel mensen voor nodig. Dat doe je niet zomaar even in je eentje of met z'n tweeën of met z'n vijven. Dat was de eerste vraag die Petrus had, hoe kan dit gebeuren? Vraag 2, als we in de tijd van Jezus waren er nog wel eens grafrovers. Want wat er gebeurde als iemand gestorven was, dan werden er allerlei kostbaarheden in het graf gezet. Want wie weet had je dat dan in het hiernaam als nodig. Goud en zilver, munten en weet ik veel allemaal. Dus er waren dan grafrovers, die gingen dan zo'n graf naar binnen. En die pakten al die munten weg om daar geld aan te verdienen. En ook de doeken waarin Jezus gewikkeld was, die waren volgestopt met kruiden, met hele dure kruiden. En Petrus dacht eigenlijk, waarom liggen die doeken hier? Als ze Jezus gestolen hebben, zijn lichaam, waarom hebben ze dan het meest kostbare, de doeken waarin Jezus gewikkeld was, laten liggen? Oké, het waren dus geen grafrovers die Jezus meegenomen hebben. En je zou verder kunnen denken, als het de discipelen waren geweest, die het lichaam meegenomen zouden hebben. Vraag 1, wat is er gebeurd met de soldaten die voor de grafsteen stonden? We weten, de discipelen van Jezus, dat waren een stelletje amateurs. Waren geen geschoolde soldaten. Hoe hebben ze die soldaten ooit een kopje kleiner gemaakt? Vraag 2, als het de discipelen waren die het lichaam van Jezus uit het graf op de een of andere manier toch hebben gestolen, waarom hebben ze dan de doeken laten liggen? Want je zou nooit een naakte Jezus, een naakt lichaam, zo op je schouder gooien en meenemen. De discipelen hadden te veel respect voor Jezus om zijn lichaam te onteren. Als het de discipelen waren die Jezus hadden meegenomen, dan waarom liggen die doeken hier? En zo zijn er verschillende aanwijzingen in de Bijbel en andere geschriften die aantonen dat Jezus daadwerkelijk is opgestaan. Het derde argument Sommige mensen zeggen, ja, maar Jezus was niet echt dood. Weet je, hij was even aan het kruis gehangen. Ik geloof wel dat hij geleefd heeft. Ik geloof wel dat hij het moeilijk had aan het kruis. En ik geloof ook wel dat het leek alsof hij dood was. Maar hij was niet echt dood. Hij was bewusteloos geraakt door de pijn. Nou, weet je, lees dan eens Johannes 19, vers 34. Daar lezen we dat een van de Romeinse soldaten een speer pakt. En die in zijn zij prikt. In de zij van Jezus. Ik weet niet aan welke kant, maar in de zij van Jezus. En dan lezen we dat er water en bloed uitstroomde. Nou, medische wetenschappers die zijn het erover eens. Dat als jij in je zij gestoken wordt, dat er dan alleen maar bloed uitkomt. Maar dat als jij gestorven bent, dan gebeurt er een bepaald proces. Dat het bloedplasma zich scheidt van de rode, nou ik weet het niet precies. Maar er ontstaat een proces waardoor er dus vocht ontstaat. En dat als je dan dus een gat in een lichaam prikt wat gestorven is, dan komt er dus niet alleen bloed uit, maar dan komt er dus ook water uit. Dus dit is een medisch bewijs dat toen ze die speer in zijn zij prikten, dat Jezus daadwerkelijk gestorven was. Het is niet mogelijk dat als Jezus nog geleefd had, dat er dan water uit zijn zij was gestroomd. Een duidelijk medisch bewijs. Een ander punt wat hierbij hoort. Dit waren professionele beulen die Jezus aan het kruis nagelden. Dit waren niet amateurs, dit waren niet zomaar mensen die dachten, nou eens kijken hoe we dat gaan doen. Hier een spijkertje, daar een spijkertje. Nee, dit waren professionele beulen die dit dagelijks deden. Ze hadden tientallen, honderden, misschien wel duizenden mensen al gekruisigd op dezelfde manier. Ze wisten precies hoe ze iemand het zo lang mogelijk konden laten lijden. Om de pijn zo hoog mogelijk te maken. En zij wisten donders goed wanneer iemand gestorven was. Dat was ook hun taak. Ze konden het zich niet veroorloven dat ze iemand kruisigde en dat die dan na een dag opeens weer rondliep. Nee, die moest ook echt dood zijn. Dus dat sommige mensen zeggen, ja, het is makkelijk. Jezus is opgestaan, want hij was nooit dood. Hij was gewoon ziek. Hij was gewoon, ja, hij had pijn gehad, dus was een tijdje bewusteloos. En na 3 dagen werd hij wakker. Hij stond op en ja. Nee, dat is volstrekt onzin. Jezus was gestorven. En de meeste historici, ook niet-christelijke historici, zijn het er ook over eens dat Jezus gestorven is. Dan een vierde argument wat je zou kunnen noemen. Het is een fabeltje. Een in elkaar gefabriceerd verhaal. Marcel, dat wat in jouw Bijbeltje staat, dat zit zo donders goed in elkaar. Maar het is allemaal maar een fabeltje. Het is gewoon iemand die heel goed heeft nagedacht. Hier ligt het steentje nog. Het is iemand die heel goed heeft nagedacht. Die heeft het allemaal heel netjes opgeschreven. En het lijkt net alsof dit echt gebeurd is, maar er klopt uiteindelijk helemaal niks van. Nou, wat ik dan te zeggen heb tegen die persoon. De Achilleshiel van het verhaal, dat waren de vrouwen. Stel je nou voor dat jij dit verhaal helemaal bedacht hebt. Waarom laat je dan de vrouwen de eerste getuigen zijn? Ik heb niks tegen vrouwen. Maar in die tijd waren vrouwen niet waard. Als jij als vrouw getuige was van een misdaad en je ging vervolgens naar de rechtbank, dan mocht jij als vrouw niet eens getuigen, want jouw getuigenis was onbetrouwbaar. Kun je dat voorstellen 2000 jaar geleden? Dus als jij als volgeling van Jezus het verhaal bedacht had, dan is het volstrekt onzin om Maria Magdalena als eerste getuige het verhaal te laten vertellen. Dan zou jij nooit dit opschrijven in de Bijbel dat het een vrouw was die Jezus had gezien. Nee, je zou een Romeinse keizer of je zou een hooggeplaatst iemand zoeken en die zou dan toevallig langs het graf lopen en die zou dan zien dat Jezus weg zou zijn, want hij had autoriteit. Hem kon je vertrouwen. Dat was de manier waarop het werkte. We hadden nog geen internet om dingen te checken. Nee, je vertrouwde personen. En een vrouw was de meest onbetrouwbare persoon om een verhaal te vertellen. Sorry vrouwen, dat was 2000 jaar geleden. Gelukkig is dat nu heel anders. En ik hoorde van een Japanse schrijver en die zei wel iets interessants. Als je niet gelooft in de opstanding, dan zijn we gedwongen om te geloven. Oh, dit is trouwens mijn andere punt, sorry. Het vijfde punt is de verandering die je ziet bij de discipelen. Als je de Bijbel leest voor de opstanding van Jezus, dan lees je over discipelen. die een stelletje angsthazen zijn, die op elk mogelijk moment dat hun gevraagd wordt naar hun geloof, keihard wegrennen. Kijk naar Petrus, die Jezus 3 keer verloochende. Maar na de opstanding verandert Petrus 100%. Uiteindelijk is Petrus gestorven omdat hij het evangelie predikte. Net als volgens mij de meeste van alle discipelen. Ze zijn gestorven, soms omgekeerd gekruisigd. Er zijn verhalen dat de discipelen, de apostelen, Jezus was rechtop gekruisigd, maar die werden omgekeerd gekruisigd omdat ze het evangelie predikten. Waarom zou iemand letterlijk willen sterven voor het evangelie als hij niet daadwerkelijk geloofde dat het waar was? Ze hadden er totaal geen voordeel aan, ze hadden er alleen nadeel aan. Want ze werden letterlijk vervolgd, ze werden letterlijk vermoord vanwege het evangelie. En nu kom ik bij dat punt over de Japanse schrijver. Ik zal zo afsluiten, we gaan zo naar het laatste punt. Maar een Japanse schrijver die zei, als je niet gelooft in de opstanding, dan zijn we gedwongen om te geloven dat wat daadwerkelijk gebeurde met de discipelen een of andere gigantische gebeurtenis moet zijn geweest met een geweldige intensiteit. Iets moet de discipelen, daar moet iets mee gebeurd zijn wat verklaart waarom ze zo radicaal veranderd zijn. Als je niet gelooft in de opstanding, dan moet je met een alternatief komen om dat te verklaren. Ja toch? Als we de radicale verandering zien in de levens van de eerste christenen en dat proberen te verklaren op een andere manier dan dat Jezus is opgestaan, dan moeten we tenminste net zoveel geloof hebben dan wat we nodig hebben om te geloven in de opstanding zelf. Waarom zijn de discipelen zo veranderd? De beste verklaring is omdat zij daadwerkelijk geloofden en gezien hebben dat Jezus is opgestaan. In 1 Korinthe 15, wat we net lazen, zegt Paulus ook letterlijk, hey, als je niet gelooft in de opstanding, Jezus is verschenen aan de discipelen. Jezus is verschenen en dan noemt hij een aantal namen. Jezus is zelfs verschenen aan 500 mensen in één keer, staat in 1 Korinthe 15. En velen van hen zijn nog niet ontslapen. Velen van hen waren nog niet gestorven. Paulus zegt, als jij niet gelooft in de opstanding. Hij sprak letterlijk tegen mensen. Als jij niet gelooft dat Jezus is opgestaan. Jezus verscheen aan 500 mensen. Ga naar hen toe. Dit zijn hun namen. Dit is waar ze wonen. 500 mensen getuigen dat zij Jezus hebben gezien nadat hij gekruisigd is. Dat wij geloven in de opstanding, dat is essentieel. Dat wij geloven in de opstanding is noodzakelijk, maar dat is ook realiteit. We geloven niet zomaar in een sprookje. Dat Jezus is opgestaan, is waarheid. En dan ga ik naar mijn laatste punt. En dan gaan we er zo nog een paar liederen met elkaar zingen. Hij is opgestaan. En dat is persoonlijk. Wat heeft dit nu te betekenen voor jou en voor mij vandaag? Jezus kwam niet terug op aarde als een soort superster die neerdaalde uit de wolken en iedereen boog voor hem neer. Jezus kwam terug naar de aarde nadat hij gestorven was. En hij ontmoette mensen heel persoonlijk. Wat we net lazen uit Johannes 20, dat raakte mij in deze voorbereiding. Kijk eens hoe Jezus Maria ontmoet. Maria dacht dat Jezus de tuinman was. Maria had niet eens door dat Jezus met al zijn wonden, met zijn nieuw verheerlijkte lichaam, daar stond. In een ander evangelie lezen we, waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is opgestaan. Maria was zo verdrietig, bang, misschien ook wel boos, dat Jezus was gestorven. Dat zij niet eens meer verwachtte dat Jezus zou kunnen opstaan. Maria was helemaal niet op zoek naar een opgestane Jezus. Maria was op zoek naar een gestorven Jezus. We lezen in, volgens mij in Lucas, dat nadat Jezus gekruisigd was, dat ze bezig waren met het voorbereiden van olie om het lichaam van Jezus te balsemen. Maar dat was vlak voor de Sabbat. Dus ze moesten naar huis, ze eerden de Sabbat. En ze waren eigenlijk aan het wachten totdat de Sabbat voorbij was om het lichaam van Jezus te kunnen balsemen. En Maria ging naar het graf. Ik weet niet wat ze daar wilde doen, want ze wist dat daar een steen lag. Maar ze ging naar het graf, want ze was verdrietig. Ze wilde rouwen. En dan staat ze voor het graf. En dan krijgt ze de schrik van haar leven, want het lichaam is weg. En ze denkt niet, oh nee, ook nog dit. Jezus die zou gaan zitten op de troon in Jeruzalem, hij zou heersen. Ik hield zo ontzettend veel van mijn vriend, van mijn meester, van mijn rabbi. Hij is gestorven. Al mijn hoop heb ik op hem gevestigd. Zou hij weer een van die leugenaars zijn? In de tijd van Jezus waren er namelijk veel mensen die zeiden dat zij de Messias waren. En wat er dan vaak gebeurde, ze begonnen te prediken, ze begonnen te onderwijzen uit de wet, uit de Torah. Ze kregen een groep mensen achter hun aan. Maar al die Messiaanse leugenaars, na een tijdje werden ze opgepakt, werden ze vermoord en ze waren dood. En iedereen zei, oeps, wij dachten dat hij de Messias was, maar dat was hij toch niet. Kijk, hij is dood. En Maria leefde in die dagen tussen Goede Vrijdag en Pasen op die manier. Oeps, hij was toch niet de Messias. Ze was verdrietig, ze was verbaasd, ze was verbolgen. Ze had in een leugen geloofd en ze was zo afgeleid door haar eigen pijn. Dat ze niet meer zag dat Jezus was opgestaan. En wat een beeld ook voor jou en voor mij. Dat we soms zo geleid kunnen zijn door onze eigen pijn. Door onze eigen verdriet, de zorgen van het leven. We kunnen afgeleid zijn door de oorlog die er op dit moment is. De coronatijd die achter ons ligt, laten we dat hopen. We kunnen zo afgeleid zijn door zorgen. Je kunt zo afgeleid zijn door je eigen denken. Je kunt afgeleid zijn door geld, door financiën, door zorgen daarover. Of juist de genietingen van het leven. Je kunt afgeleid zijn door de drukte van het leven, dat wat de wereld van je vraagt. Je kunt zo bezig zijn met je eigen denken, met je eigen leven, dat je vergeten bent dat Jezus gewoon opgestaan is en leeft. Hij staat misschien recht voor je neus, maar je ziet het niet. En je bent ziende blind. En misschien heb je wel iets gehoord en ben je net als Maria omgekeerd, want dat is wat er gebeurde. Hè? Maria die loopt zo naar dat graf. En uiteindelijk hoort ze achter hen, achter haar hoort ze praten. Ze draait zich om. En ze ziet Jezus. Weet je, en dat is een prachtig beeld ook van bekering. Bekering is dat je je omdraait naar Jezus toe. Dat je niet meer kijkt in het graf. Maar dat je kijkt naar de opgestaan Heer. Zullen we met elkaar gaan staan? Jezus was niet een van de superster die op de wolken terugkwam en iedereen ging voor hem neerbuigen. Jezus ontmoette mensen heel persoonlijk, heel individueel, heel intiem, één op één. En het is bijzonder dat Jezus Maria uitgekozen heeft om als eerste getuige te zijn. Maria Magdalena was een door demonen bezeten vrouw. We lezen in Lucas 8 of 9 volgens mij dat Maria was bezeten door 7 demonen die uitgedreven moesten worden. En Jezus deed dat. Maria was een vrouw die ronddwaalde door Israël. Ze was dakloos waarschijnlijk. Ze dwaalde rond als een of andere psychisch gestoorde gek. Ze was sociaal afgesneden van wie dan ook. En Jezus kiest deze vrouw uit om als eerste getuige te zijn. Jezus kiest niet de Romeinse keizer uit. Hij kiest niet een hooggeplaatst iemand. Hij kiest niet een man, hij kiest een vrouw. Hij kiest niet iemand die een pilaar van de maatschappij was. Hij kiest eigenlijk iemand die er niet zoveel toe deed. Jezus kiest niet mensen die sterk zijn. Jezus kiest mensen die weten dat ze zwak zijn en hem nodig hebben. En ik weet niet hoe zwak jij je voelt. Misschien denk ik ben het helemaal niet waard om een volgeling van Jezus te zijn. Dan mag je vandaag opstaan in een nieuw leven. Want het is niet door eigen werken, doordat jij zo goed bent, dat je mag opstaan in dat nieuwe leven. Je mag opstaan in een nieuw leven, omdat Hij is opgestaan in een nieuw leven. Het is door genade alleen. Door wat Hij heeft gedaan aan het kruis. Doordat Hij door de kracht van de Heilige Geest op de derde dag is opgestaan. Dat jij met zekerheid mag zeggen dat Jezus leeft. Dat je met zekerheid mag zeggen, mijn oude leven laat ik achter. Ik kijk niet langer in het graf. Ik kijk nu naar Jezus. Hij is mijn Messias. Hij is de opgestaande Heer. Hij is de opstanding en het leven. Ik word niet meer bepaald door zonde. Ik word bepaald door de Zoon. Ik word niet meer bepaald door zorgen. Ik laat mijn leven leiden door Jezus. Hij houdt van me. Hij ziet me. Hij kent me. En net als dat Jezus recht voor Maria stond, wil hij recht voor jou staan op dit moment. Hij wil jou recht in je ogen kijken. En hij confronteert je niet op dit moment van, oh, je bent zo slecht, want je hebt vroeger dit gedaan en dat gedaan. Natuurlijk, God doet dat. Hij laat je wel zien dat dingen niet oké zijn. Maar het begint bij ontmoeting. Hij kijkt je recht in je ogen aan. En hij zegt gewoon je naam. Marcel, Leendert, Agnes. Ik hou van je. Waarom zoek je de doden onder de levenden? Ik ben opgestaan en ik hou van je. Kijk naar de wonden in mijn armen. Kijk naar hoe ik heb geleden voor jou. Laat het los. Jij hoeft niet langer te lijden. Ik ben gestorven en ik ben opgestaan voor jou. Vader, dank u. Dank u wel, Heer, dat u zoveel van ons hield. Dat u naar de aarde kwam om te worden zoals wij. Heer, u bent de schepper van hemel en aarde. Heer, u bent groot, u bent almachtig. Heer, u bent zo groot dat we dat ons nauwelijks kunnen beseffen. Heer, als ik erover nadenk hoe u de aarde gemaakt heeft en alle dieren bedacht heeft, hoe u ons bedacht heeft, hoe ingewikkeld wij in elkaar zitten. Heer, u bent zo groot. We willen u eren, we willen u aanbidden. Heer, dan ben ik zo dankbaar dat u naar de aarde kwam en een mens werd. Heer, u vernederde uzelf om vervolgens verhoogd te worden. Heer, u stierf niet alleen aan het kruis, u stond ook weer op de derde dag. En dat is wat wij beleiden. Heer, en als wij hier staan en misschien nog nooit een keuze gemaakt hebben voor u, dan willen we dat vandaag doen. Of als we hier staan en we zijn bij u weggedwaald, we zijn gaan twijfelen, we zijn zorgen gaan maken, we zijn misschien wel in zonde gaan leven. Heer, dan willen we vandaag opstaan in een nieuw leven. En dat spreek ik over je uit als je daardoor aangesproken voelt dat je vandaag op zult staan in een nieuw leven. Heilige Geest, dank u wel dat u opstandingskracht geeft. Dank u wel dat we mogen kijken naar het graf wat leeg is. En ons mogen omdraaien naar Jezus die opgestaan is. Heer, we kijken u recht in uw ogen aan. En we zien uw ogen vol van liefde. We zien dat u van ons houdt. We zien dat u heilig bent. We zien dat u machtig bent. We zien dat u overwinnaar bent. In Jezus' naam. Amen.